De kerkraad deelt u mee, gemeente, dat volgende week zondag 18 november om 9:30 en om 3:00 u zal voorgaan dominee J.P. Boyten uit Sliedrecht en om 5:00 zal dominee Boyten in Zwartsluis voorgaan. Zaterdag 17 november, Deo voor Lente, zal de jaarlijkse verkoopdag plaatsvinden in de gemeente. De aanvang is 9:15. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, rente en aflossing en het bouwfonds. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen van Psalm 43, het eerste vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij. 43, het eerste vers. Samen met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij nu belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we van Psalm 142, het vierde en het zevende vers. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen en vers 7 voer mij uit mijn gevangenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Onze schriftlezing, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament, het Evangelie, naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 10, de versen 17 tot en met 27. Marcus 10, vanaf vers 17 tot en met vers 27. En als de Heer Jezus uitging op de weg, liep een tot hem en voor hem op de knieën vallende, vraagde hem: Goede meester, wat zal ik doen opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden: gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem: Meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg. Want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende, zeide tot hen: Kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander: Wie kan dan zalig worden? Doch Jezus hen aanziende zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alle dingen zijn mogelijk bij God. Op dit gelezen schriftgedeelte en op vele andere is het onderwijs van de Heidelberger Catechismus gefundeerd, dat we voor vanmiddag vinden in zondag 5, vraag en antwoord 12 tot en met 15. Zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulkeen die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Laten we eerst samen de Heere een zegen vragen. Barmhartige en genadige Heere in de hemel, we naderen tot u om een zegen te vragen over deze dienst. Een zegen die wij niet hebben verdiend. Een zegen die wij, zo hebben we dat zojuist toch ook gelezen, nooit verdienen kunnen. Maar we bidden u, Heere, om uw genade alleen. En we bidden u dat u het geven wilt. dat we vanmiddag onderwijs mogen ontvangen uit de Heidelberger Catechismus, dat het helder mag worden voor ons wat er bedoeld is en wat het tot ons te zeggen heeft. Maar meer nog, dat we er ook in meegenomen mogen worden. Naar u, de Heere Jezus Christus. Want daar gaat het immers om, Heere. Wilt u dat het schenken aan ons? U, die zelf steeds, terwijl u op aarde was, ook plaats hebt gemaakt voor uzelf waar geen plaats was. En die steeds zondaren hebt genodigd. En die wilde buigen onder het recht van God. U hebben we nodig. En we bidden u, schenkt u ons uw geest. Dat we mogen ontdekken hoe noodzakelijk het is dat u kwam, dat u mens wilde worden zoals wij. En dat we ook onszelf mogen leren kennen in dat licht. Als mensen die niet betalen kunnen. We belijden het u vanochtend, Heere, en we bidden u, geef dat ons hart er ook helemaal in meekomt als we het u belijden. Dat we niets hebben om te betalen. Dat we schuldig staan tegenover u zoals we van nature zijn. En dat we die schuld nooit kunnen aflossen. En dat als u niet in uw genade een middel, ja meer nog de middelaar schenkt, dat we dan niet zalig kunnen worden. Maar Heere, nu hoeven we vanochtend toch niet tot u te bidden alsof u, Heere Jezus Christus, nog niet gekomen was. U bent immers gekomen. En u bent de weg gegaan om alle gerechtigheid te vervullen. En u hebt de last van de toorn van God over de zonde gedragen. We prijzen uw naam daarvoor, Heere. Want als dat niet zo was, dan viel er vanmiddag toch niets te preken. En dan viel er niets te bidden. Dan was alles voor altijd verloren voor ieder van ons. Maar geprezen zij uw genade. En geprezen zijt gij, Heere Jezus Christus, dat u zichzelf zo wilde geven. En zo uw volk wilde verlossen. Uit genade. En naar recht. Wilt u het geven, Heere, dat de prediking van vanmiddag vanuit de Heidelberger Catechismus, gefundeerd op uw woord, ons ertoe leiden mag dat we dat wonder, dat u komen wilde als middelaar en als verlosser, dat we dat wonder ontdekken mogen voor het eerst of weer opnieuw. Schenkt u ons allen wat we daarvoor nodig hebben, Heere. Als we nog niet zo vertrouwd zijn met de Heidelberger Catechismus, de kinderen in ons midden, wilt u geven dat ze mogen begrijpen waar het om gaat. Maar geef ook, als we door en door vertrouwd zijn met de Catechismus, dat we er toch wat nieuws in mogen ontdekken vanmiddag, ja meer nog, dat de schatten van uw woord voor ons opengaan. En dat we het ontdekken mogen, wat onmogelijk is bij ons mens, is mogelijk bij u. En geef het ons dan, Heere, dat we niet bij die mogelijkheid blijven staan, maar dat we de toevlucht zullen nemen tot u, de Heere Jezus Christus. Want u te kennen, dat is toch het leven. En de hand op u te leggen in geloof, dat is toch het leven vinden. En verlossing en bevrijding en verzoening en schuldvergeving. Geef, Heere, dat dat evangelie vanmiddag schitteren mag. En dat we ons rijk mogen luisteren aan uw woord. Zegent u hem die u roept om dit woord te verkondigen. Wilt u alles geven wat daarvoor nodig is. Een stem om te spreken. De leiding van uw geest. En dat de liefde tot Christus, de liefde van Christus, erin door mag klinken vanmiddag. En dat we het allen zouden mogen zien. Hoe gepast u bent, Heer Jezus Christus, hoe noodzakelijk het is dat u kwam en dat u zichzelf aan ons wegscheen. Alles tot uw eer. We bidden u vanmiddag ook niet alleen voor onszelf. We denken aan zoveel mensen in deze wereld die het zoveel minder hebben dan wij. En we bidden u om uw ontferming over hen. We denken, heren, aan mensen die wel haast vergeten leven aan de randen van de grote steden, ver weg en soms ook dichtbij. En die soms geen enkel ander mens hebben, maar waar het is ieder voor zich. En die proberen zich staande te houden in de moeite van het moderne leven. Ontfermt u zich, heren, over hen. En wilt u geven dat ze bereikt worden met wat nodig is, voedsel en medische zorg en onderdak. Maar bovenal wel uw woord. Uw woord dat immers werkelijk in de vrijheid zet. We bidden u, heren, voor zoveel mensen die tot u roepen vanuit de nood. Dat u hun stem horen wilt naar uw belofte. Dat u zelfs het gekras van de jonge raven hoort. En we bidden u voor diegenen die niet tot u roepen. Maar die een andere god, een afgod aanroepen wellicht. Of die zo zijn geslagen door het leven dat ze niet meer roepen kunnen. Heren, waar we het vanmiddag voor ons zien, dat u gevonden wordt door degene die u niet zocht, daar bidden we u. Wilt u mensen vinden die naar u niet zocht? En wilt u zich ontfermen voor wie wel nood ervaart, maar de weg naar u daarmee niet weet te vinden? Daar bent u toch niet aan gebonden, heren. En u bent toch een God van wonderen. Wilt u ze ook doen? We bidden u voor plaatsen waar veel geweld is en onrust. Dat u zich erover ontfermen wilt en vrede wilt geven in onze tijd. We denken aan wat we lezen over de situatie in Pakistan. Zo explosief. Ontfermt u zich, heren, over dat land. En wilt u geven dat er een opening komt, ook daar voor uw woord. We denken aan de Nederlandse militairen die in NAVO-verband in Afghanistan gelegerd zijn. Wilt u geven dat ze daar hun werk kunnen doen en wilt u hen daarbij ook bewaren. En geven dat het werk dat ze doen zijn mag tot zegen van de plaatselijke bevolking. We bidden u voor Israël. Wilt u geven, heren, dat ook Israël die weg mag vinden naar u, de Heer Jezus Christus, toe. En het ontdekken mag dat in het onderhouden van uw wet we onze schuld niet wegpoetsen. Maar dat we dagelijks onze schuld meer maken. En wilt u geven, heren, dat uw oude volk zo op de knieën komt voor u. En het geheel en al van u, de Heer, alleen leert verwachten. Van u, de Heer Jezus Christus. Wat zou het een getuigenis zijn voor de waarheid van uw woord. We bidden u voor ons land en voor ons volk. Wilt u geven, heren, dat velen mogen worden bereikt met uw woord. Ook mensen in ons land die menen dat ze verder aan niets gebrek hebben en die helemaal niet zitten te wachten op uw woord en die het christelijke geloof maar ouderwets zien. Wilt u geven, heren, dat ze bereikt worden. En dat ze het mogen zien. Dat het christelijke geloof en de christelijke kerk en het volk van u de toekomst heeft. Eeuwige toekomst heeft. Vanwege de belofte die u hebt geschonken, Heer Jezus Christus. Zo naderen we tot u. In het gebed ook voor onze overheid. Wilt u geven, heren, dat we bestuurd mogen worden zoals het goed is. We leggen al deze dingen voor u neer. Smekend om uw genade. We hebben niets verdiend, heren. We staan schuldig tegenover u. En we kunnen u niets aanbieden om te betalen of enige vergoeding te bieden. We bidden u om pure genade alleen. Hoort u ons dan? Om de Heer Jezus Christus, de uitdrukking van uw genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. En bij de inzameling van de gaven zingen we van Psalm 49... de versen 2 en 3. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad, het onrecht mij bestrijdt. En vers 3, hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. 49, 2 en 3 bij de inzameling van de gaven. Straks na de prediking over zondag 5 van de Heidelberger Catechismus zingen we van Psalm 143, het 11e vers, waarin ook deze woorden voorkomen: red mij om uw gerechtigheid. 143 vers 11 na de prediking. Gemeente, waarschijnlijk hebben de meesten van ons wel eens een zonsopgang gezien. Een prachtig gezicht. Als je ziet hoe het langzaam licht wordt en de zon haar stralen uitspreidt in een verder nog donkere wereld. Het mooiste is het misschien wel als je ooit een zonsopgang in de bergen hebt gezien. Als de zon opkomt achter de ene berg en je ziet het licht al op de tegenoverliggende bergwand, terwijl het in het dal nog aarde donker is en stukje voor stukje zie je dat de zon verder opgaat en dat uiteindelijk het dal helemaal verlicht wordt. Nou, met zo'n zonsopgang zouden we de zondagen 5 en 6 van de Heidelberger Catechismus kunnen vergelijken. Het gaat over de opgang van de zon der gerechtigheid, de Heere Jezus Christus. Stapje voor stapje laat de catechismus ons zien wie de Heer Jezus Christus is. En vraag en antwoord na vraag en antwoord leren we meer kennen van wie de Heer Jezus Christus is en wat Hij komt doen. De zon der gerechtigheid. Ja, zo wordt de Heer Jezus Christus wel genoemd. Zo is Hij in het Oude Testament beloofd. Is het u wel eens opgevallen dat het een wat merkwaardige uitdrukking is? De zon, er staat niet de zon van de genade. Er staat niet de zon van het heil. Daar zingt Zacharias wel over in zijn lofzang. Maar in Maleachi gaat het over de zon der gerechtigheid. Nou, zonder nou te zeggen dat het allemaal in dat ene begrip zit, maar we mogen daar toch ook wel in horen. De Heere Jezus Christus komt om aan Gods recht te voldoen. En dat is wat we in zondag 5 van onze Heidelberger Catechismus leren. Thema voor de prediking is verlossing door recht. Verlossing door recht. En we zien in de eerste plaats Gods eisende gerechtigheid. Dat is vraag en antwoord 12. Daarna zien we de uitsluiting van onze eigen gerechtigheid. Dat is vraag en antwoord 13 en 14. En dan tot slot zien we, dat is waar het op uitloopt en waar het om draait, Christus borggerechtigheid, vraag en antwoord 15. Dus verlossing door recht. We zien Gods eisende gerechtigheid, onze eigen gerechtigheid en Christus borggerechtigheid. Ja, het gaat hier over recht, dat is heel duidelijk. Dat komt steeds naar voren. En als ik u even mag herinneren aan waar we de vorige keer eindigden, dat was daar dat we erbij uitkwamen dat we Gods recht moeten toevallen. Een oude uitdrukking, maar dat betekent: ik word het met de Heere eens. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Heere, u hebt gelijk. En als de Heere mij zou wegdoen van voor zijn heilige ogen, dan doet Hij geen onrecht. Ik zoek wel naar genade. Maar zo is het recht van de Heere. En zo komen we de vraagsteller aan het begin van zondag 5 ook tegen. Hij sputtelt niet meer tegen, zoals we dat de vorige keer zagen. Drie uitvluchten die hij probeerde te vinden. Maar het is nu ronduit aangezien wij dan tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Is er enig middel? En ik hoop dat we mee kunnen komen in die vraag die hier gesteld wordt. En dat u en jij, en ik zeg het ook tegen mezelf, dat we dat meezeggen. Dat we inderdaad naar Gods rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. En dat we niet meer proberen om daar onderuit te komen, al blijft er altijd iets van in ons zitten, maar dat we het met de Heere eens zijn geworden, ja. En dat we dit nazeggen. We hebben Gods oordeel verdiend. Maar is er enig middel om de straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Eigenlijk worden daar twee dingen gevraagd. Het ontgaan van de straf, dus dat de straf van ons afgaat, dat we niet gestraft worden, maar ook het herstel van de relatie. En dat laatste, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En jongens en meisjes, jullie weten dat. Als je wel eens ondeugend bent geweest, en dat ben je vast wel eens, en vader of moeder is boos, want het mocht echt niet, en je hebt straf verdiend, nou stel je nou voor dat je moeder zou zeggen, weet je wat, je krijgt geen straf. Je hebt wel de straf verdiend, maar je krijgt geen straf, maar ik blijf boos op je. Vind je dat wel goed? Nee, natuurlijk vind je dat niet goed. Want het gaat er niet alleen om dat je geen straf krijgt, dat is ook wel fijn. Maar het gaat er vooral om dat het weer goed is met mama en met papa. Daar gaat het toch om. Nou, zo is dat ook hier. Is er een middel om de straf te ontgaan en dat we weer tot genade worden aangenomen? Wat een ootmoedige vraag is dat. Daar kom je nou iemand tegen die het niet meer kan en niet meer heeft. Maar wat een merkwaardig antwoord dan. Want stelt u het zich voor dat u iemand tegen zou komen, misschien op huisbezoek of in een andere context. En die persoon die zegt tegen u, ik ben het ermee eens dat ik Gods oordeel verdiend heb. Tijdelijke en eeuwige straffen, dat heb ik verdiend. Maar is er nou een middel om aan die straf te ontkomen en om weer in genade bij de Heere te worden aangenomen? Wat zegt u dan? Dan zeggen we toch, dat middel is er en het is de Heer Jezus Christus. Hij is het. Hij is het van God gegeven middel, ja meer nog de middelaar tussen God en mensen, die de straf draagt en die weer tot genade aangenomen doet worden. En toch staat dat hier niet. Sterker nog, het lijkt wel een koude douche die we hier krijgen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan wordt. En daarom moeten we betalen. Dus het antwoord is niet een verwijzing direct naar de Heer Jezus Christus, maar een verwijzing naar Gods eisende gerechtigheid. En misschien zegt iemand, ja, daar ging het nou in de vorige zondag ook al over Gods recht. En hebben we daar nou nog niet genoeg over gezegd? Want Gods gerechtigheid die bepaalt ons toch bij onze ellende. En we zijn, met dat we aan zondag 5 beginnen, toch uit het stuk van de ellende en in het stuk van de verlossing. Moeten we het dan nog een keer over Gods recht hebben? Ja, toch wel. En waarom doet de Heidelberger Catechismus dat? Wel, omdat we leren moeten, wij allemaal, dat de verlossing die de Heere geeft niet buiten zijn recht omgaat. Maar dat de enige manier tot verlossing en tot verzoening door middel van Gods recht is. Niet met een omweg, met een grote boog om Gods recht heen. Dat de Heere bij wijze van spreken zou zeggen, nou zie ik al die zonden maar door de vingers. Nou laten we het maar gaan. Zand erover, het is klaar. Zo is het niet. Maar het gaat in de weg van Gods recht. Dus als het gaat over de verlossing, de des mensen verlossing, dat tweede onderdeel van de Heidelberger Catechismus, dan is het niet zo dat opeens Gods recht tussen haakjes komt te staan en dat Gods recht er niet meer toe doet. En dat alleen Gods genade overblijft. Ja, Gods genade blijft wel over. Maar Gods genade verwerkelijkt zich op de manier van het recht. Het gaat naar Gods recht. Ja, maar waarom wordt er dan niet direct over de Heer Jezus Christus gesproken? Waarom komen we hem in dit antwoord niet tegen? En sterker nog, komen we hem in deze hele zondag niet bij naam tegen, maar wordt zijn naam pas genoemd in zondag 6. Nou, ik gebruikte al dat beeld van die opgaande zon. En zo mogen we dat hier wel zien. Terwijl pas in vraag en antwoord 18 de zon, om zo te zeggen, op de middaghoogte staat, werpt die zon hier in zondag 5 zijn stralen al vooruit. Het gaat al wel over de Heere Jezus Christus. Sterker nog, deze zondag 5 wil ons leren wat de Heere Jezus Christus nu precies komt doen. Hij komt als een uitdrukking van Gods genade. Maar hij komt ook om al Gods gerechtigheid te volbrengen. Dus we moeten het niet zo lezen dat we hier nou uit de sfeer zijn van zondag 1, waar zo heel ruim en vrij werd beleden dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Maar de catechisme tekent hierna wie de Heer Jezus Christus precies is. En ook wel tekent de catechisme ons hoe nodig het is om dit te weten, dit meer nog te kennen, te beleven ook, om werkelijk te weten wie de Heere Jezus Christus is. Want stelt u zich voor dat het antwoord op vraag 12 direct was geweest: dat middel dat is er, en dat middel dat is de Heere Jezus Christus. Dan zouden we het gevaar kunnen lopen dat het een zaak wordt van een conclusie. Christus is voor zondaren gestorven en ik ben een zondaar. En dus is hij voor mij gestorven. Nee, begrijpt u me goed. Ik bedoel niet één van die dingen te ontkennen. Maar het moet wel duidelijk zijn dat het niet een kwestie is van een redenering. Van een conclusie die we met ons verstand trekken en dan is het in orde. Maar het gaat erom dat we leren zien wat een wonder het is dat de Heere Jezus Christus voor zondaren gekomen is. En dat wonder, dat wordt in zondag 5 ontdekt. Dat wonder, doordat de Heidelberger catechismus, om zo te zeggen, alle deuren afsluit en een enkele deur op een kier laat staan, zodat we uiteindelijk uitkomen bij die vraag: ja, maar wie kan ons dan helpen? Er moet toch wel een wonder gebeuren, willen wij verlost worden. Om zo uit te komen bij het wonder dat de Heere Jezus Christus zelf is. En toch zegt iemand, toch vind ik het vreemd dat we nu het stuk van de verlossing binnengaan en dat het er dan zo aan toe gaat. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Wat heeft dat nou met de verlossing te maken? Nou, wel dit. In het stuk van de ellende zagen we hoe in die vragen en antwoorden wij mensen eigenlijk steeds proberen weg te komen onder de schuldbelijdenis. En het stuk van de verlossing, dat zet in bij iemand die amen zegt op de beschuldiging. Die zegt: ja, ik ben schuldig. En die persoon, die wordt nou zo, om zo te zeggen, door middel van die vragen en antwoorden in het nauw gedreven, dat het wonder overblijft van de Heere Jezus Christus. De Heidelberger catechismus doet dat vaak. Dwaalwegen afsnijden, om zo de enig begaanbare weg over te houden, de weg van de Heere Jezus Christus. Dus hier wordt die dwaalweg afgesneden, dat de oplossing zou zijn van onze schuld, dat God zegt: zand erover. Ik zie de zonde door de vingers. Nee, zo is het niet. God stapt niet van zijn recht af, maar God houdt vast aan zijn recht. Is het juist voor ons misschien ook nodig om dat te zien? Om te zien dat als we zo onze schuld belijden en het eens zijn met de Heere, dat dat op zichzelf onze zonde nog niet betaalt. Dat ik niet van de zonde verlost word enkel en alleen door het feit dat ik de zonde aan de Heere belijd. Want als we het zo zouden zien, dan Op een heel subtiele manier, maar dan betaal ik toch nog weer voor mijn zonde. Zij het dan nu met mijn schuldbelijdenis. Als ik dan maar mijn schuld belijd, ja, dan ziet de Heere de zonde ook wel door de vingers. En daarom is het nodig dat we het vanmiddag heel helder zien. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan wordt. En als we dat zien, herkennen we daar dan onszelf in vanmiddag? Mag ik het dus zo vragen? Bent u het wel eens met die vraagsteller in vraag 12 en bent u het ook eens met het antwoord? En niet alleen met ons hoofd, maar met heel ons hart. Zeggen we het na? Ja, ik heb die tijdelijke en die eeuwige straf verdiend waar het over ging in zondag 4. Ik sta schuldig voor de Heere. En ik belijd dat voor de Heere. En toch ben ik daarmee nog niet van Gods recht af. Dan heb ik namelijk een ander nodig. De Heere Jezus Christus. Want dat is de bedoeling van de Heidelberger Catechismus. Dat we bij de Heere Jezus Christus uitkomen. Dit is wat hier gebeurt, niet een manier om ons mensen op te houden onderweg naar de Heere Jezus Christus, maar juist om te laten zien wat ons mensen in de weg zit. Om te komen tot de Heere Jezus Christus, om te leven bij de genade van de Heere Jezus Christus. Want dat zien we wel in vraag en antwoord 13 en 14. Daar zien we dat het inderdaad nodig is dat de Heidelberger, als dat enigszins mogelijk is, dan wil ik dat wel graag doen. Zo zijn we toch? We hebben gelezen over de rijke jongeling die bij de Heer Jezus Christus kwam. En het was iemand die het werkelijk heel ernstig meende met de dienst van de Heer. Daar mogen we van uitgaan. Hij zegt dat hij Gods geboden heeft onderhouden van zijn jeugd af aan. Hij heeft echt de Heere gezocht met al wat in hem is. Zijn best gedaan om de Heere te vinden ook. En andere mensen hebben dat opgemerkt. Hij was een overste van een synagoge, staat er in een ander evangelie. En dat betekent toch dat hij het nodige vertrouwen genoot. En dat mensen zeiden, dat is nou iemand die het echt nauw neemt als het gaat om de dienst van de Heere. En hij komt naar de Heere Jezus Christus toe. Met de nood van zijn leven. Op klaarlichte dag, iedereen mag het zien. Iets wat Nicodemus niet durfde. En hij komt naar de Heere Jezus Christus toe met die vraag, Heere, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moet ik doen? De houding van de rijke jongeling, dat is ook onze houding van nature. De houding die ook zit achter vraag 13. Kunnen we door onszelf betalen? Als dat zou kunnen, dan doen we dat. Wat moet ik doen? Dat is niet de vraag, Heere Jezus Christus, ontferm u over mij. Dat is niet de roep om genade, maar dat is het zoeken naar een manier om toch zelf nog iets bij te dragen. En dat kan zelfs als je belijdt dat je naar Gods rechtvaardig oordeel de straf hebt verdiend. Is het niet zo dat dit ons in het bloed zit? Dat we proberen te werken. Misschien is er wel zo iemand in ons midden, misschien een jongere die iets heeft gezien van zijn of haar eigen zonde. En die het ook wel belijdt. Heren, uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Ja, en dan? En dan? Dan wil je zo graag wat doen om je aangenaam te maken bij God. Want hoe kom je nou van je zonde af? Je ziet je zonde en je belijdt je zonde, maar hoe word je ervan verlost? En natuurlijk probeer je te breken met zondige dingen in je leven, maar hoe meer je dat doet, hoe meer je erachter komt dat er zoveel zonden zijn. en dat je door en door zondaar bent. Ja, wie doet het eigenlijk niet? Die door Gods geest aan zichzelf wordt ontdekt en aan zijn schuld wordt ontdekt. Wie doet het eigenlijk niet? Aan het werk gaan. Proberen om iets te verdienen bij God, te betalen door middel van onszelf. Heidenen doen dat door de offers die ze brengen aan hun afgoden. Velen onder het Joodse volk doen dat doordat ze proberen door de wet heel stipt te houden wat te verdienen bij de Heere. Maar wij doen het ook. En we doen het misschien wel het hardste als Gods geest zijn licht in ons leven heeft laten schijnen. En als we hebben leren zien wie we zelf zijn, hoe schuldig we staan tegenover de Heer, dan gaan we aan het werk. Ik denk aan die knecht in die gelijkenis, die door de koning wordt opgepakt en hij heeft een schuld van, ik meen, 10.000 didrachmen. Zeg maar 10.000 keer een dagloon. Een enorm bedrag. Maar hij zegt, geef me de tijd en ik zal betalen. Nou, zo zijn wij. Heer, geef me de tijd en ik zal betalen. Kunnen wij door onszelf betalen? We kunnen het niet. En dat wil de catechismus ons leren. Om ons uiteindelijk te brengen bij de Heer Jezus Christus. Hè? Om ons te laten zien dat we het niet kunnen redden met onze eigen werken. Niet de offers die ik breng en niet de tranen die ik pleng kunnen redden, maar Gij alleen. Daar wil dit antwoord ons brengen. En het staat er heel nadrukkelijk, er staat niet gewoon nee, maar er staat op geen enkele manier, in geenerlei wijze, op geen manier, dus niet door minder te zondigen, niet door beter op mijn woorden te letten, niet door vriendelijker te zijn, niet door me helemaal in te zetten voor de dienst van de Heere. Ik kan er niet mee betalen. Sterker nog, dagelijks maak ik mijn schuld meer. Hebt u dat wel eens op zich laten inwerken en jij? Al zou je vanaf vandaag, zondag 11 november 2007... je leven verder volmaakt leven en nooit meer één zonde doen. Kan niet, maar stel dat zo zou zijn. Dan nog kun je daarmee niet één zonde afbetalen. Zelfs niet de kleinste zonde van de afgelopen week. En de Heere eist volmaaktheid. Volmaakte gehoorzaamheid aan zijn wet. En alles wat daaraan tekort komt, is schuld. Wij kunnen niet betalen, want zelfs als we Gods wet volmaakt zouden houden, dan moeten we zeggen, wij hebben maar gedaan wat we schuldig waren te doen. Wij zijn onnutte dienstknechten. Dus het is dweilen met de kraan open. Als je probeert om bij de Heere in een goed blaadje te komen, om zo wat te verdienen bij Hem. De profeet Jeremia zegt het zo al. Wiest gij u met salpeter en al naamt gij u veel zeep. Zo blijft toch al uw ongerechtigheid voor het aangezicht van de Heere. Je kunt proberen jezelf schoon te wassen van zonde, maar het lukt niet. Dus daar komen we bij uit en daar moeten we bij uitkomen. We kunnen niet door onszelf betalen. We zijn helemaal bankroet. Maar is er dan misschien een ander? Een ander. Vraag 14 vraagt naar een bloot schepsel. Dat is wat letterlijk vertaald, oude taal uit het Duits. En dat betekent zoiets als iemand die louter schepsel is. Een puur schepsel, een schepsel als zodanig, een schepsel als schepsel. Nou, is er een ander schepsel misschien? Een engel wordt er waarschijnlijk aan gedacht. Is er misschien een bepaalde engel die ons zou kunnen helpen en die voor ons zou kunnen betalen? Wat een vreemde vraag eigenlijk. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, vindt u niet? Is er misschien een engel die kan betalen? Nee, En het antwoord, dat ligt nogal voor de hand. Er zijn twee redenen waarom dat niet kan. God wil het niet en die engel die kan het niet. God wil het niet, want de mens heeft gezondigd en dus moet de mens betalen. Dat is naar Gods recht. En het kan ook niet, er is geen engel te vinden die de straf over Gods toorn zou kunnen dragen, gesteld al dat die engel dat zou willen. Dus nee, dat is absoluut uitgesloten. Dus als we samenvatten wat we tot nog toe hebben gezien. We moeten betalen. Tegen diegene die zo heel boetvaardig zegt, ik heb inderdaad naar Gods rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straf verdiend. Die wordt geconfronteerd met Gods eisende gerechtigheid. Afgesneden van eigen gerechtigheid. Wat daarvoor doorgaat. En uiteindelijk kom je er dus bij uit dat je zegt, ik ben niet alleen schuldig, dat is wat zondag 4 leerde. Maar ik ben ook bankroet. Ik kan niet betalen. Ik heb niks om te betalen. Ik kan de Heere niks aanbieden. En er is ook geen ander schepsel dat voor mij betalen kan. Dat is de trieste conclusie na vraag en antwoord 14. Dus er moet wel een wonder gebeuren. Willen we ooit van onze schuld worden verlost? Maakt u dat mee vanmiddag? En zegt u dat mee en jij? Er moet wel een wonder gebeuren. Een wonder van Gods genade wil ik van mijn schuld worden verlost. Nou, daar wil de Heidelberger catechismus ons brengen. Niet om dan vervolgens het daar maar bij te laten en te zeggen, er moet een wonder gebeuren, zo in het algemeen. En daarmee klaar. Maar om in het licht te stellen, dat wonder dat geschied is. De Heere Jezus Christus die gekomen is. De Heere heeft een wonder gedaan. In de zending van zijn Zoon. We kunnen door onszelf niet betalen. Daar kwam die rijke jongeling ook achter. Er wordt meer geëist dan wij ooit betalen kunnen. En wat viel dat die rijke jongeling tegen? Want de Heere Jezus zegt dat hij heen moet gaan en alles verkopen en aan de armen geven. En dan het kruis op zich moet nemen. Dat is zijn doodvonnis. En de Heere Jezus Christus volgt. Die rijke jongeling dacht dat het met hem nog wel meeviel. Die rijke jongeling die had eigenlijk die vraag 13. Misschien kan ik zelf nog wel betalen. Wat moet ik doen? Maar de Heere Jezus Christus die laat hem zien wat Gods wet nou echt eist. Dat Gods wet volmaaktheid eist. En dat alles wat daaraan ontbreekt maakt dat het niet genoeg is. En wat valt dat tegen als je probeert om door je werken bij de Heere wat te verdienen? En die rijke jongeling gaat teleurgesteld weg. Teleurgesteld, uiteindelijk meer teleurgesteld in zichzelf dan in de Heere Jezus Christus. Want hij kan het niet. Hij kan niet betalen. En weet u wat het mooie is in die geschiedenis van die rijke jongeling? Dat is dat die discipelen niet vervolgens naar de Heere Jezus Christus toekomen om zichzelf op de borst te slaan en te zeggen, wij konden het wel. Maar dat die discipelen eigenlijk met de handen omhoog naar de Heere Jezus toekomen en zeggen, Heere, maar wie kan er dan zalig worden? Want als hij al niet betalen kan, hoe kunnen wij dan ooit betalen? En feitelijk krijgen die discipelen eenzelfde soort antwoord als die rijke jongeling. Namelijk dat het inderdaad onmogelijk is. Bij mensen zijn zulke dingen onmogelijk. Maar wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Daar gaat het om. Dat we dat ontdekken. Mogelijk bij de Heere Jezus Christus. Maar onmogelijk van ons uit. En mag ik u en jou vragen vanmiddag. Stemt u ermee in? Heb je het wel eens geleerd omdat je het hebt geprobeerd? Geprobeerd om echt naar Gods geboden te leven. Geprobeerd om echt zo te leven als de Heere van je vraagt. Geprobeerd om eigenlijk de Heere met jezelf te verzoenen. En ben je erachter gekomen? Het gaat niet. Hoe meer ik me inspan, hoe minder het eigenlijk lukt. En hoe meer ik probeer me tegen die zonde te verzetten, hoe meer zonde ik ga zien. Onmogelijk. En wat een zegen is het als we dat inderdaad zo belijden tegenover de Heere. Heere, van mij uit is het onmogelijk. Ik ben niet alleen schuldig, maar ik ben ook bankroet. En ik sta tegenover uw eisende gerechtigheid. Ik moet betalen, maar ik kan het niet. Ik kan het vandaag niet en hoeveel tijd u me ook geeft, maar ik kan het nooit. Wat een zegen als je daar terecht komt. Net als die discipelen bij de Heere Jezus Christus. Heere, wie kan dan zalig worden? Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. En dan heeft de Heer Jezus Christus het over zichzelf. Kijk, dat is nou het verschil tussen een ware discipel en iemand die er wel wat op lijkt. Tussen die discipel van de Heer Jezus Christus en de rijke jongeling. Voor beide is het even onmogelijk. Maar die rijke jongeling die gaat weg. En die discipel die komt met zijn onmogelijkheid nog een keer bij de Heere Jezus Christus terecht. Dat is het. En komen wij met onze onmogelijkheid vanmiddag bij de Heere Jezus Christus terecht. Om uit zijn mond te horen wat onmogelijk is bij mensen is mogelijk bij God. Hoe dan? Wel, wat eiste de Heere Jezus van die rijke jongeling ook weer? Ga heen, verkoop al wat je hebt, geef het aan de armen. Neem je kruis op en volg mij. Onmogelijk voor ons mensen, maar er is er één die het heeft gedaan. Die heen ging. En alles gaf wat hij had aan de armen. En zijn kruis op zich nam. Niet om te volgen, maar om voorop te gaan. Jezus Christus. En om hem gaat het. In vraag en antwoord 15. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Voelt u de klem die er in die vraag zit? Uitgedrukt door middel van dat woordje dan. Ik kan geen kant meer op. Want ja, ik ben schuldig en ik kom erachter. Nee, ik kan niet betalen. Wat moet ik dan? Nee, zo staat het er niet. Wat moet ik dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Voelt u dat er wel voortgang zit in die vragen? Het begon met de vraag naar een middel. Een middel, dat is nog vrij algemeen. Dat kan een tablet zijn die je neemt, een middel. Maar hier wordt gevraagd naar een middelaar. Dat is een bemiddelaar. Iemand die tussen God en mij instaat. En die beide bij elkaar brengt. En daar gaat het natuurlijk om de Heer Jezus Christus. Hoe moet hij zijn? Hij moet zijn waarachtig en rechtvaardig mens. Omdat, zoals we dat zojuist hebben gezien, de mens gezondigd heeft en daarom de mens betalen moet. En hij moet ook sterker zijn dan al de schepselen. God zijn. God en mens. Nou, als je deze dingen op je laat inwerken, dan wordt het toch duidelijk wat een wonder dit is. Stelt u zich nou voor dat voor, om het even, welke functie in deze wereld iemand gevraagd zou worden en de eis waar iemand aan moet voldoen, dat zijn deze dingen. We zoeken iemand die echt mens is, ja, dat zal nog wel gaan. Maar die rechtvaardig mens is, helemaal, helemaal zuiver. En die tegelijkertijd sterker is dan alle schepselen. Die ook waarachtig God is. Er is er maar één. En die ene is de Heer Jezus Christus. Zijn naam wordt hier nog niet genoemd, maar het gaat wel om hem. Hij is als die zon die zijn stralen vooruitwerpt en die zichzelf doet kennen. Hij is het die gekomen is naar Gods recht. En weet u wat nou het goede nieuws daarvan is? Dat de Heer Jezus Christus gekomen is om aan Gods recht te voldoen. Dat hij verlost naar recht. Nou stelt u het zich voor dat het anders zou zijn. Dat de Heere zou zeggen, ik zie de zonde door de vingers. En we laten het maar gaan. En ik denk er niet meer aan, zand erover. Dan zou de Heere dus zijn recht laten varen. Maar dan zou de Heere dus ook op een ander moment toch weer anders kunnen besluiten. Dan kon het met de Heere alle kanten op. Maar zo is hij niet. Hij houdt vast aan zijn recht. Maar hij geeft zijn zoon die ook aan zijn recht voldoet. Zodat als de Heer Jezus Christus voor mij de prijs betaalt. Dat de prijs ook betaald is. God laat ook niet twee keer betalen. Dat zou onrechtvaardig zijn. Dat zou in strijd zijn met wie hij zelf is. Nee, als de Heer Jezus Christus voor mij betaalt. Dan is het ook betaald. En ziet u nou hoe heilzaam het eigenlijk is. Die weg die de Heidelberger Catechismus kiest. En dat het uiteindelijk geen omweg is naar de Heere Jezus Christus. Maar dat het de weg is die ons laat zien wat er bij ons nog in de weg kan zitten. En vaak zit onze eigen gerechtigheid. En dat het een weg is die ons des te meer laat zien het wonder van wie de Heere Jezus Christus is. En wat hij kwam doen. Nou, wat leren we hier dan uit? En wat nemen we hieruit mee vanmiddag? Hopelijk. Wel, in de eerste plaats wel dit. Er is verlossing. Ja, zegt u, dat wist ik al wel. Dat weet ik al zo ongeveer mijn hele leven lang, dat er verlossing is. Ja, we weten het. Maar hebben we het wonder ervan al leren zien? Dat het niet vanzelfsprekend is dat de Heere verlossing biedt. Maar dat het een wonder is groter dan welk wonder ook. Dat de Heere nota bene zijn eigen zoon ervoor heeft overgehaald. Er zijn wel mensen geweest. Ik denk aan die filosoof uit de 18e eeuw, Voltaire. Die heeft gezegd, vergeven dat is Gods vak. En die daarmee bedoelde. Logisch dat God vergeeft, want hij doet niet anders. Maar dan spreek je op een smalende manier op de Heere, zoals niet past bij de weg tot verlossing die hij heeft uitgedacht. Want het is een wonder. Er is verlossing. Of is dat voor u nog vanzelfsprekend? Hebt u het nog niet geleerd dan? Wat die zondagen, zondag 5, maar ook de voorgaande zondagen, ons leerden. Wie we zelf zijn. Want hoe meer je leert zien wie je zelf bent, hoezeer je schuldig staat tegenover de Heer. En hoe meer je erachter komt, ik kan werkelijk niks aan mijn zaligheid bijdragen, des te groter wonder wordt de verlossing door de Heer Jezus Christus. Wel, dat is het eerste. Nemen we dat ook mee, dat de verlossing een wonder is. En vervolgens, er is verlossing naar Gods recht. Niet met een buiging van Gods recht, maar naar Gods recht. Jesaja schrijft in het eerste hoofdstuk van zijn profetie: Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid. Gods recht. Stemt u er wel mee in? Dat het inderdaad op deze manier alleen gaat. En ben jij het er wel mee eens, niet alleen dat je schuldig staat, dat is wat om dat te belijden, maar ook dat aan Gods recht genoeg gedaan moet worden. En dat we geen omweg kunnen maken om het recht van God heen. En dat is niet zo aangenaam om dat te moeten toegeven en dat te belijden voor de Here. Sterker nog, het is vreselijk om dat te ontdekken. Maar wat is het heilzaam? Heilzaam omdat het me ervoor bewaart om zelf te proberen mijn zaligheid te verdienen. En ik kan het niet. Ik kan er zelfs niks aan bijdragen. Heilzaam omdat het me ook leert het wonder te zien. Dat de Heere Jezus Christus voldoen wilde aan dit recht. En dat hij de prijs volkomen wilde betalen. Zitten er misschien mensen in ons midden die op dat punt als het ware wel wat zijn vastgelopen. En die zeggen, ja, ik zie iets van mijn schuld. En ja, ik zie iets van Gods recht. Maar hoe word ik nou van mijn zonden verlost? En misschien voel je het wel helemaal mee, die klem die er in vraag 15 zit. Wat moet ik dan voor een middelaar en voor een verlosser zoeken? Want dan wordt de weg u gewezen en jou vanmiddag naar de Heere Jezus Christus. Maar zoekt u hem ook wel? Zijn dit wel onze vragen? Is dit wel jouw vraag, uw vraag? Of houdt u zich er niet mee bezig? Zoeken we hem wel op deze manier? Of hebben we een bekering gemaakt buiten Gods rechten om? Een bekering waarbij we inderdaad wel iets merkten van onze zonde. Maar dachten, ja, maar de Heere Jezus is toch voor zondaren gekomen? Nou dan. En het zijn verre van mij om vanmiddag te ontkennen dat de Heere Jezus Christus voor zondaren gekomen is. Hij is voor zondaren gekomen. En hij neemt de grootste der zondaren aan, zonder enige twijfel. Maar het was toch niet een eenvoudige conclusie alleen maar. Iets alleen maar van uw hoofd. Maar u hebt toch ook wel iets gezien van het recht van God. Of leert u dat vanmiddag? Dat ik niet betalen kan. En dat ik zo in het nauw zit. Maar dat de Heere Jezus Christus nou juist daar is gekomen waar ik helemaal klem zat of misschien wel klem zit. En dan biedt hij zich vanmiddag inderdaad ook zo aan. Als degene die mensen zalig maakt, die bankroet zijn, die niks hebben om te betalen. En we moeten inderdaad direct naar de Heere Jezus Christus toevluchten. U en jij en ik. Maar direct naar de Heere Jezus Christus toevlucht. Waar vind ik hem? Waar vindt hij mij? Hij vindt mij waar ik niet betalen kan. En waar hij betalen kan en wil en zal. Wat een wonder dat de Heere Jezus Christus komen wilde, vindt u niet? Dat hij heeft gezegd, zie, ik kom. Om uw wil te doen. Ik wil die prijs betalen. En ik zal die prijs betalen. Zoekt u hem zo. Ja, en als je nou vanmiddag zegt of u, eigenlijk zoek ik hem zo niet. En eigenlijk heb ik daar zo nog nooit bij stilgestaan. Nee. Gods woord zegt dat hij zich ook laat vinden door degene die naar hem niet zocht. Zelfs als je niet naar hem zocht. Maar de Heere zoekt wel naar u. De Heere zoekt verloren zondaar. Om ze zalig te maken. Nee, niet buiten ze recht om. Maar naar recht. Zodat je zelfs kunt roemen. In dat recht van God. En zelfs kunt zeggen, Heere, red u mij niet. Doordat u uw gerechtigheid aan de kant zet. Maar red mij door uw gerechtigheid. Uw gerechtigheid. Heer Jezus Christus, u die volkomen de prijs hebt betaald. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, we moesten en we moeten het belijden vanmiddag. Schuldig. En niets om mee te betalen. Maar we bidden u, red ons. Door uw gerechtigheid. Heren Jezus Christus. Red ons, doordat u ons leert afzien van onszelf en opzien naar u. Wat een wonder is het, Heere, dat u wilde komen. Dat u alle gerechtigheid wilde volbrengen. Geef, Heere, dat we aan deze dingen niet voorbij leven. Dat we niet zullen proberen om met voorbijgaan aan uw recht zalig te worden. Maar leer het ons. Zoals u dat leren wilde in Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 12 tot en met 15 die we vanmiddag voor ons hadden. Schenkt u het ons, Heere. En vergeeft u ons al onze zonden. Ontdekt u ons eraan, maar vergeeft u ze ook. Ook de zonde van deze dienst, van deze dag, van heel ons leven. En ziet u ons aan in de enige middelaar, de verlosser, de Heere Jezus Christus. Wees u ons nabij, Heere, in de week die we zijn ingegaan. Helpt u ons bij ons werk, op school, waar we ons ook begeven. Omringt u ons met uw zorg als we ons alleen en eenzaam voelen. Zegent u ons, boven alles wel, met de kennis van u, de Heer Jezus Christus. Hoort u ons gebed om Christus wil alleen en uit genade alleen. Amen. Onze slotzang is uit 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen. Psalm 130, vers 4. Gaat dan heen en ontvangt de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.